Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten die aanwezig zijn. Van harte welkom in deze dienst. Fijn dat we op deze kerstmorgen de geboorte van de Heer Jezus mogen vieren. Dat we feest mogen maken met elkaar. En er zijn heel veel mensen die hebben prachtige muziek ingestudeerd. En we hopen dat we een hele mooie en feestelijke dienst mogen beleven. En fijn dat u er bent. Hartelijk welkom nogmaals. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen met elkaar. Komt allen tezamen. Spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen. En die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we hier alweer in de kerk mogen zijn. We mochten gisteravond met elkaar een kerstnachtdienst hebben en de geboorte van de Heer Jezus vieren. En nu mogen we alweer samen het kerstfeest vieren. We mogen vieren dat de Heer Jezus kwam om licht te brengen in de duisternis. Heer Jezus, u bent het stralende licht. Heer Jezus, u bent degene die vrede kon brengen. Die troost kon brengen. Die houvast kon brengen. Die ons laat zien wie God werkelijk is, wie de Vader werkelijk is. En we danken u daarvoor, Heer Jezus, dat u bent gekomen. En we hebben het verlangen om in deze dienst weer iets van het wonder van kerst te leren en te zien. We kunnen het nauwelijks bevatten dat u als ontzagwekkend grote God een klein babytje bent geworden, Heer Jezus. Dat u in onze huid bent gekropen, omdat u zo zielsveel van ons houdt. Liefdevolle Vader in de hemel, als we kijken naar de Heer Jezus, dan zien we wie u bent en dan leren we hoe geweldig liefdevol u bent en dat het uw diepe verlangen is om Vader te zijn van ons allemaal. Vader, we danken u voor iedereen die hier in de kerk is. We vinden het fijn dat we met heel veel mensen weer kerst mogen vieren deze morgen. We danken u ook voor alle gasten in ons midden. En geef dat we met elkaar, door de kracht van uw Heilige Geest, een mooie en feestelijke dienst mogen beleven. In Jezus' naam bidden we dit van u. Amen. We zingen met elkaar Psalm 99. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. Door deze psalm is heel duidelijk geworden, denk ik, wat het thema is van deze dienst. En we hebben als thema meegegeven aan de dienst: overwinnaar zal hij zijn. Dan zullen we straks ook zingen naar de meditatie: overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. En we willen erover nadenken dat Jezus de koning is van deze aarde. En daarvoor lezen we twee gedeeltes uit Gods woord en ik nodig u uit om dat mee te lezen. We lezen Lucas 2, vers 1 tot 7 en Openbaringen 12, vers 1 tot 10. Het zijn dezelfde woorden die gisteren ook gelezen zijn. We lezen nu alleen de eerste vers. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. En iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging naar de stad van Nazareth in Galilea, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. En terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Tot zover. En we lezen de eerste 10 versen van Openbaringen 12. Ook daar wordt het kerstevangelie beschreven op een wat andere manier. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en ze schreeuwde het uit in haar weeën en in haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. En met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en hij smeet ze op de aarde. En de draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. En Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. En sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. En samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij God aanklaagde, is ten val gebracht. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Het thema voor deze dienst is: overwinnaar zal hij zijn. Je kunt op allerlei manieren met kerst omgaan. En je kunt ook op allerlei manieren... Oh, wacht even, er wordt iemand gezocht. Je kunt op allerlei manieren, dat wilde ik vertellen, je kunt op allerlei manieren met kerst omgaan. En je kunt ook op allerlei manieren tegen kerst aankijken. Je kunt bijvoorbeeld vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen bril naar kerst kijken. Zo van: wat betekent Jezus voor mij? Je kunt ook gewoon naar de feiten kijken, dat gaan we zo meteen ook weer even doen. De feiten die worden op een prachtige manier beschreven door Lucas. En niet voor niets doet Lucas dat op die manier. Dus je kunt vanuit jezelf kijken naar kerst, je kunt gewoon naar de feiten kijken naar kerst. Maar je kunt ook, en dat is heel bijzonder, je kunt ook vanuit Gods ogen naar kerst kijken. Dus één plek in de Bijbel waar God ons even mee laat kijken vanuit zijn perspectief. He, dus ik kan dus vanuit mezelf kijken, vanuit de Bijbel kijken. Maar er is één plek in de Bijbel en dan laat God zeg maar ons even meekijken eigenlijk vanuit de hemel naar kerst. Dat is heel erg bijzonder. Dat is dat gedeelte uit Openbaringen 12. En daar kom ik zo op, dat straks zo meteen gaan uitleggen. Maar dat is echt een bijzonder moment in de Bijbel, waar je zomaar overheen kunt lezen. Maar eerst maar even beginnen met Lucas. Wat doet Lucas? Lucas die, als je dat verhaal leest wat we hebben gelezen, lees je zomaar overheen omdat het voor ons al heel bekend is. Maar wat doet Lucas? Lucas die beschrijft eigenlijk in 3 of 4 versen beschrijft hij eerst wie de toenmalige leider was. Hij heeft het heel uitgebreid over keizer Augustus en wat die keizer allemaal doet. En hij heeft het heel uitgebreid over Quirinius. En dan maakt hij 2 opmerkingen over dat er ergens een kindje wordt geboren. Zie je wel hoe apart dat eigenlijk is? Dus hij beschrijft heel uitgebreid. Augustus was toen keizer. En Quirinius was er. En er was een volkstelling. En er moest van alles gebeuren. En dan in 2 versen zet hij heel kort even neer. En er werd een kind geboren. Dat is apart. En waarom doet Lucas dat op die manier? Want er zit een enorme spanning in, hè? Het geboortebericht van Jezus begint met de grote keizer Augustus. En Augustus, dat was de verhevene. De wereldheerser van dat moment. Het was de man die de hele toenmalige wereld in zijn handen had. Hij was de heerser, zo noemden ze dat, van het Pax Romana. Van het Romeinse vrederijk. En Augustus stond bekend als de man van de statistieken. Met de ene na de andere volkstelling wilde hij zijn geweldige macht aantonen. En Augustus was de eerste die het woord evangelie gebruikte. Want hij, Augustus, verkondigde de blijde boodschap van de nieuwe wereldorde die door zijn regering gebracht zou worden. Daar begint Lucas mee en dan eindigt Lucas zijn geboortebericht met een kind. Gewikkeld in een doek, liggend in een voerbak, omdat er geen plek was in de herberg. En hij is niet verheven, dat kind, maar dat kind dat is de underdog. Dat kind is nederig, dat kind is klein en dat kind is geboren in een obscure uithoek van het rijk van Augustus. Augustus in zijn paleis op een gouden troon tegenover het kind in de kribbe. Dat is de spanning die Lucas laat zien. Augustus op de gouden troon tegenover het kind in de kribbe. Kijk, Augustus en Herodes bepaalden de leefomstandigheden van Jezus, laten we eerlijk zijn. Augustus en Herodes hebben ervoor gezorgd dat Jezus daar geboren werd, in die voerbak. Maar ze kunnen niet bepalen wie hij is. Ze kunnen wel zijn leefomstandigheden bepalen, maar ze kunnen niet bepalen wie hij is. En Lucas die beschrijft zo als een historicus wat daar gebeurt. En wij zijn als mensen natuurlijk toeschouwers. Wij staan met elkaar achter de rood-witte linten. We kijken naar het schouwspel. Maar natuurlijk is dit veel meer dan alleen maar een schouwspel. Dit is veel meer dan een prachtige kerststal. Wij zijn publiek. Maar de vraag is natuurlijk, wat doe jij met wat je hier ziet? En je ziet 2 dingen gebeuren. Je ziet de keizer die de wereld wil verbeteren vanuit zijn paleis met zijn legers. Dat is de ene macht. En de andere macht is het kind in de kribbe. Simpel, in doeken gewikkeld. Deze kleine komt vrede brengen in eenvoud en in nederigheid. En deze kleine staat er helemaal alleen voor. En die twee rijken als het ware, zeg maar. Die twee rijken staan hier vlijmscherp tegenover elkaar. Deze wonderlijke geboorte zet meteen heel de wereld op de kop. De verhoudingen worden omgedraaid. Kerst is de wereld op zijn kop. Het beste voor je leven mag je niet verwachten vanuit een paleis van de gouden troon. Maar het beste voor je leven verwacht je vanuit een kribbe. En je moet het zoeken waar je het niet dacht te moeten zoeken. En dat is wat God jou wil leren met kerst. Hou nou eens op om het te verwachten van al die grote leiders, van al die grote regeringen. Maar ga het zoeken waar je het niet denkt te moeten zoeken. Daarom is kerst zo anders. Je moet het niet zoeken bij de machtigen van deze aarde. En niet bij de politiek in het gemeentehuis. Waar verwacht je het van? Dat is de vraag. Verwacht jij het van de machtigen van de aarde en van het grote geld? Van mensen? Of verwacht jij het van Christus? Kijk, Lucas is eigenlijk dus zeer geraffineerd. Hij zegt, eigenlijk dit is de volgorde. Ik zal het even omdraaien, want je kunt het ook heel anders vertellen namelijk. In die dagen, laat ik het even anders vertellen. In die dagen, in de dagen van de geboorte van Christus. Oh ja, dat is waar ook, toen was ook nog Augustus koninkje. Die koning met zijn volkstellingjes. In die dagen van Jezus, toen gebeurde het. Toen werd het grote plan van God geopenbaard. Kijk, het is Gods tijd. En het is Gods wereld. En God maakt de dienst uit. En niet zo'n wereldverbeteraar als Augustus. Kijk, in deze tijd zijn er ongelooflijk veel wereldverbeteraars. Ze lopen bij bosjes rond, wereldverbeteraars. En ze lopen rond met hun evangelie en met hun blijde boodschap. En ze lijken groot en ze lijken machtig. Maar er is er maar één die aan de touwtjes trekt. En dat is dit kleine kind. Onverwachts, maar waar. Ik heb vele eeuwen later zitten wij hier in de kerk. En Jezus is er nog steeds. Augustus is al lang dood. En na hem zijn er ontzettend veel andere koningen dood gegaan. Maar Jezus is er nog steeds. Hij is onze drijvende kracht. Augustus is geschiedenis. En Jezus niet. En dus probeer een beetje te zien waarom Lucas dat doet. Hè? Dat hij die twee machten zo scherp tegenover elkaar zet. Dat doet hij niet voor niks. Nou, en dan is er nog een andere manier hoe je naar kerst kunt kijken. Dat is vanuit openbaringen. Kijk, wat er op aarde gebeurt, dat weten we wel. Dat lezen we in het evangelie. Een babytje wordt in een kribbe geboren. Er zijn herders, er is een kindermoord. En het lijkt, ja, zo'n kindermoord is natuurlijk heel erg. Maar het lijkt allemaal maar zo klein. Het lijken allemaal maar rimpelingetjes op het aardoppervlakte. Maar in Gods ogen, en vanuit Gods ogen, hoe ziet kerst er dan uit? Nou, God kijkt zo naar kerst, hè? Dat lezen we in Openbaringen 12. Kerst, dat is een invasie. Kerst, dat is de beslissende opmars in de grote strijd om deze kosmos. Toen dit kind werd geboren, toen beefde het complete universum. Kijk, jij kijkt naar kerst vanuit jouw beperkte brilletje. Maar bekijk het eens vanuit Gods oog. Hoe kijkt Hij? Gelukkig mogen we daar heel af en toe een glimp van opvangen, zoals in Openbaringen 12. Kijk, dit is kerst gezien vanuit het gezichtspunt van de engelen. Van ver buiten de melkweg. En misschien heeft u wel eens zo'n... Je ziet wel eens zo'n foto vanuit een ruimteschip, hè? Dan kijken die mensen vanuit een ruimteschip, vanuit bijvoorbeeld Apollo 8, kijken ze naar de aarde. En dan zie je dus echt de aarde als een heel klein bolletje, zeg maar. En zo moet je dat een beetje voorstellen. Zo kijken die engelen dus naar deze aarde en zo kijkt God dus naar deze aarde. Dit is een bolletje aarde. Het is klein en het is nietig. En het lijkt wel alsof God dat bolletje gewoon aan een touwtje heeft opgehangen in het universum, hè? En toch geeft God om dat kleine bolletje. Hij geeft om dat bolletje, omdat daar op dat bolletje al die nietige wezentjes rondlopen. Dat zijn wij, waar Hij zo ontzagwekkend van houdt. Kijk, zo ziet God dat, hè. Dit is mijn aarde. En de aarde is sinds kerst de bezochte planeet. Zo mag je het zien. Waarvan God houdt. Hij houdt van al die piepkleine mensjes op deze planeet. En daarom stuurde Hij zijn Zoon. En dan zit ik erover na te denken, hè, dat die onzagwekkend grote Jezus zelf ook zo'n piepklein mensje is geworden. Dus God die kijkt naar die aarde en dan ziet die aarde als een bolletje. En die onzagwekkende grote Jezus is zelf ook zo'n piepklein mensje geworden op dat kleine bolletje. Vind je het niet apart? En kijk, God heeft die aardbol, onze aardbol, gewoon vast, zoals wij een noot vast hebben, mensen. Zo groot is God. Zo machtig is Hij. Kijk, en je ziet dan zo, daar iets van die immense grootheid van God. Kijk, en in Openbaringen lees je niet over herders, mensen. En in Openbaringen lees je niet over een koning die kinderen wilde vermoorden, Herodes. Nee, in Openbaringen lees je over een enge draak. Een grote rode draak met 7 koppen. Ja, mijn zoontje die heeft zo'n Playmobil draak. Ook een rode. Die heeft maar 1 kop. Nou, die is al eng genoeg. Ja, daar lees je over. Over een grote rode draak. En die draak die voert daar in de hemel een verbeterde strijd tegen de vrouw die een kind gaat baren. Zo ziet God kerst. En plotseling komt die draak dan, als die vrouw bijna aan het baren is. He, moet je voorstellen, een vrouw die aan het baren is, dan komt die draak eraan. En die draak die wil dat kind verslinden, die wil dat kind wegroven. En nog net op tijd, staat er dan in Openbaringen, wordt het kind weggerukt. En in veiligheid gebracht. Mensen, kerst is, er begint een kosmische strijd. Op aarde wordt het kind geboren. En een koninkje, Herodes, krijgt daar lucht van en hij geeft het bevel voor een kindermoord. Maar de Satan zit daarachter, die grote draak. En dan kun je zeggen, wat moet ik met al die kosmische beschouwingen van die dominee? Wat moet ik met zo'n ver van mijn bed show, want het is letterlijk een ver van je bed show. Nou, mensen, denk alsjeblieft niet te klein van kerst. Dat is het begin van de alles beslissende strijd tussen goed en kwaad. En tussen God en de Satan. Dat leert Openbaringen. En nu, staat er ook in de Openbaringen, is die strijd beslist. Ja? Het bloed van het lam, dat is dat Jezus aan het kruis heeft gehangen. Dat staat in de Openbaringen. Heeft ervoor gezorgd dat de duivel is verslagen. En dat de duivel uit de hemel is geschopt. En nu is er voor jullie, lieve mensen, geen aanklacht meer. Heb je het weer, hè? Geen oordeel meer. Weg met die Satan. En zie je, die vrouw, die heeft van God een overwinningskrans om haar nek gehangen gekregen. Met allemaal mooie bloemen. Dat is een overwinningskrans. Die vrouw die heeft gewonnen. En exact hetzelfde wil God vandaag op deze kerstdag bij jullie doen. Hij wil jullie allemaal een overwinningskrans om jullie nek hangen. Gefeliciteerd. Overwinnaars zijn jullie als je gelooft in Jezus. Het is feest, mensen. En vanuit ons gezien, vanuit jou gezien, dan denk je, wat een ellende op deze aarde. Waar is God, denk je dan? En weet je wat God zegt? Dit zegt God. Vanuit de ruimte gezien is het zo. Mensen, het is gelukt. God zegt, ik heb gewonnen. Gods ingreep. Dat kleine kindje. Het is geslaagd. De aarde is na Jezus Christus een andere aarde geworden. En nu is er vrede mogelijk. Het is niet een bolletje met alleen maar ellende. Het is de wereld waar Jezus is binnengekomen. En hier is een kerk ontstaan. En wij zijn het lichaam van Jezus. En hier zijn mensen die superbelangrijk zijn voor Jezus. En is dwars door alles heen ontstaat er een nieuwe schepping. Die is aan het opbloeien. Want Jezus is de eerstgeborene van die nieuwe schepping. Kijk, tegelijkertijd. En daar moeten we ook goed op bedacht zijn. Tegelijkertijd. Is het op aarde best heel gevaarlijk, mensen. Ook dat realiseren we ons niet genoeg, denk ik. Het is op dit moment link op deze aarde. En waarom is het gevaarlijk op deze aarde? Omdat die Satan uit de hemel is geschopt. Maar die Satan is gewond. En die Satan is verslagen. En die Satan is woedend. Dat leert erbij. En die gaat als een woedende leeuw, als een briesende leeuw gaat hij rond op deze aarde. En hij probeert allemaal mensen te pakken en dat lukt hem ook nog. En mensen, kijk alsjeblieft verder dan de feit. Dat wil God je leren met kerst. Achter alles wat je ziet, ook in jouw leven, is een geestelijke strijd gaande. Ja, en de duivel die zal altijd proberen jou ver van Jezus vandaan te houden. En dan kijk ik in de kerk en dan denk ik, ja, ik zie dat hij bij sommige mensen hier in de kerk bezig is om jou weg te trekken bij God en bij Jezus. Zo is de duivel bezig. Je hebt niet te vechten tegen de machten van deze wereld. Je hebt niet te vechten tegen keizer Augustus. Die zijn lang dood. Die gaan allemaal dood, die keizers en die koningen en die regeringen. Je hebt te vechten tegen de machten van de duisternis, leert God. En oh, wat is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van die geestelijke strijd. En God zegt tegen jou, en trek alsjeblieft die wapenrusting aan, Efeziërs 6. Anders ga je eraan, mensen. Als je geen wapenrusting hebt, dan ga je eraan. En dan heeft Paulus het in Efeziërs 6 over die prachtige woorden. Waarheid heb je nodig. Je hebt gerechtigheid nodig. Je hebt het nodig dat jij je inzet voor het evangelie. Je hebt geloof nodig, je hebt verlossing nodig, je hebt de geest nodig, je hebt het woord nodig, je hebt gebed nodig. Allemaal wapens in de geestelijke strijd. En besef je dat, van die geestelijke strijd? Of ben je iemand die eigenlijk maar heel plat leeft, die heel lang plat met allerlei dingen bezig is? Het is link hier op aarde, mensen. Gevaarlijk. En daarom zegt God ook, maar jij bent gemaakt. Jij bent ook gemaakt om daar straks bij Jezus in die hemel te zijn. Je bent op weg, jij mag ook in die hemel komen. En wat zien ze in de hemel? Dat is geweldig. Er klinkt een luide stem uit de hemel, staat in de Openbaringen 12. De mensen in de hemel schreeuwen jou als het ware toe. Ga door Gert, ga door en vul je naam maar in. Want het is hier fantastisch in de hemel. Wij zien koning Jezus live. Aan ons is verschenen, zeggen ze dan, hè? De redding en de macht en de koningschap van onze God en de heerschappij van de Messias. Mensen, de duivel is verslagen. Wat een gave aanmoediging krijg jij nu met kerst. Ga door. Het is hier fantastisch. Op aarde is het link. En zorg dat je bij mij komt. Wat mooi dat we aangemoedigd worden. En dat is kerst. Vanuit de hemel gezien. Een feest van bemoediging. Amen. We gaan het zingen met elkaar. Overwinnaar zal hij zijn. Over ziekte, dood en pijn. gaan danken en bidden met elkaar. Fijn dat we dat mogen doen, dat we elkaar ook mogen opdragen in gebed aan God. Ik heb een aantal gebedspunten voor u, die wil ik graag van tevoren even noemen. Vorige week hebben we gebeden voor Koosje, omdat haar zusje Anja, die 55 jaar is, ernstig ziek was, alvleesklierkanker had. En in de afgelopen week is dat zusje van Koosje, Anja, al overleden. Dus we zullen bidden voor Koosje en vragen om heel veel kracht voor haar. We gaan bidden voor Corina en Corno van Rensen. Want in de afgelopen week is de vader van Corina plotseling overleden. En hij mocht de leeftijd van 70 jaar bereiken. We zullen bidden voor Corina en haar familie om veel kracht en steun. We gaan bidden voor Eline van Rikstel. Dat is een dochtertje van Paul en Jantina van Rikstel. Zij is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze het RS-virus heeft. En we gaan vragen of God haar weer beter wil maken. We gaan bidden voor Henk van Biesem. Henk die heeft net zijn derde chemokuur achter de rug. En hij heeft deze week weer stamcellen toegediend gekregen. Spannende fase. Het is natuurlijk echt heel spannend of die stamcellen goed gaan aanslaan. En als dat zo is, dan is er veel hoop op genezing. Dus we moeten daar maar goed om blijven bidden met elkaar. Maar het ziet er tot nu toe goed uit. We gaan ook bidden voor Ferran ten Haven. Die heeft in de afgelopen tijd de eerste Mexicaanse griep gehad. Daardoor was hij ontzettend vermoeid. En gisteravond werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij ook nog een blinde darmontsteking had. Gisteravond is hij daarvoor geopereerd. En we gaan ook voor hem bidden. Dus dat is een hele lijst. Maar het is goed dat we dat samen bij God mogen brengen. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Wat is het heerlijk om dat te mogen zingen. Glorie aan u, Vader. U komt alle eer toe. En wat is het heerlijk dat we met elkaar, Vader, een overwinningslied mogen zingen. En wat zal de duivel sidderen als we Jezus groot maken en centraal zetten hier in de kerk. Vader, maak ons bewust van die geestelijke strijd, van de overwinning ook. Dat die duivel zo druk bezig is. En dat die duivel van alles gebruikt wat we eigenlijk niet goed zien. Omdat het een geestelijke strijd is. Dank u wel, Vader, voor de wapens die u ons geeft. Dat gebed wat we nu doen. Wat een krachtig wapen is dat. Uw woord. Het is een scherp zwaard. We mogen ons vastklampen aan ons geloof. Aan onze redding. En het maakt ons sterk. Vader, we willen bidden voor iedereen in de kerk die... ja, die misschien ervaart dat het lijntje met u zo dun is op dit moment. Maar dat kan door van alles komen. Omdat we druk zijn met allerlei dingen in ons leven. Omdat we druk zijn met ons werk of met ons huis of met onszelf misschien. Vader, wilt u, we danken u dat u ons steeds weer opzoekt. We danken u dat u ons niet loslaat. We danken u dat u steeds weer ons overtuigt van uw liefde. Vader, soms dan worstelen we al ons hele leven lang met ons geloof. En lukt het ons gewoon niet. We zitten stampvol met twijfel of met vragen. We hebben last misschien wel van onze intelligentie, van ons verstand. Vader, wilt u ook heer zijn van ons verstand? Dat we ons verstand onderwerpen aan u. Vader, we willen u danken voor kerstfeest. Dat is geen klein feest, dat is het begin van een geweldig... krachtig, offensief tegen het kwaad. Dank u wel daarvoor. En wij mogen alweer verder kijken. Wij weten dat de strijd is gewonnen aan het kruis. Dank daarvoor. Vader, willen we u bidden voor Koosje. Vader, Koosje die was verdrietig vorige week omdat ze gehoord had dat haar zusje ernstig ziek was. En nu is haar zusje Anja al overleden aan die vreselijke ziekte, vader, alvleesklierkanker. Vader, we mogen weten dat Anja nu bij u is en wil u bidden, wilt u heel dicht bij Koosje zijn, wilt u haar troosten, wilt u haar alles geven wat zij nodig heeft. Ook als ze het moeilijk vindt om hiermee om te gaan. Vader, wil u bidden voor Corina en Corno van Rensen. Plotseling is de vader van Corina in de afgelopen week overleden. Vader, misschien heeft hij daar wel een paar dagen zo gelegen in zijn huis. Dank u dat hij rustig is overleden. Vader, wilt u bij Corina zijn en bij Corno en de kinderen? Wilt u bij de familie zijn als ze samen van alles moeten voorbereiden? Vader, in zo'n tijd is een tijd van herinneringen, van leegte, van gemis, van pijn ook, die je voelt en die je ervaart, omdat je misschien dingen gemist hebt. Vader, u gebruikt de dood ook om mensen te verlossen van zichzelf. U gebruikt de dood ook om mensen te verlossen van hun beperktheden, van hun zonde, van hun lichaam. Daarvoor is dat ook nodig, Vader. Dank u wel, Vader, dat we troost hebben, dat er na dit leven het zo verder gaat, dat we in de hemel mogen zijn bij u. En daar klinkt die stem in de hemel. Hier is Jezus, de overwinnaar. Vader, we willen bidden voor Henk van Biesem, Henk en Alja en hun zoontje Tijn, dat een zware, onmenselijk zware periode moeten ze door, Vader. De derde chemokuur is nu geweest en de stamcellen zijn weer teruggeplaatst. Vader, en we werpen een gebedsmuur om hem heen. En we smeken u, Vader, om genezing. En u bent de geneesheer. En u bent krachtig en sterk en u kunt gemakkelijk genezen. En daarom durven we dat ook te vragen. En we doen het altijd in het besef dat uw wil zal geschieden. Maar Vader, geef genezing en maak hem beter. Ik wil u bidden, Vader, voor Eline van Rikstel, dat kleine babytje. Dochtertje van Paul en Jantina. Zij is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze het RS-virus heeft. En wilt u ook haar genezing geven? Wil u bidden, Vader, voor Veran ten Haven. Vader, hij voelde zich de laatste tijd al zo slecht. Hij had een Mexicaanse griep gehad en hij was ontzettend vermoeid nog steeds. En nu moest hij gisteravond geopereerd worden aan zijn blinde darm. Vader, wilt u ook hem helemaal weer genezen? Vader, want kerst betekent ook dat er hoop is. Dat er genezing zal zijn. Vader, zo mogen we samen bidden. En we danken u dat u deze wereld lief hebt. We danken u dat deze wereld de bezochte planeet is. Dat deze wereld totaal is veranderd sinds de komst van Jezus naar deze wereld toe. En geef dat wij eraan meewerken om uw koninkrijk, Heere Jezus, verder uit te bouwen. Vader, dank u wel voor alle muzici in de gemeente. Dank u wel voor het prachtige koor. Dank u wel voor mensen die zich daar zo voor ingezet hebben in de afgelopen tijd. Ook voor de kerstnachtdienst. Vader, we vinden het heerlijk dat we mogen genieten van alle talenten die u geeft aan deze gemeente. We danken u voor het kinderwerk. Voor al die kinderen die een prachtig kerstproject mochten hebben. Die daar straks ook iets van zullen laten zien. Vader, u bent zo goed voor ons. U zegent ons. Dank u wel voor iedereen die meeluistert via het internet. We zijn verbonden met hen. Vader, zo willen we ook bidden voor Rolf. En Rolf heeft het best zwaar. Hij moet op bed blijven liggen nu. Vader, we danken u dat we ook zijn geloof mogen zien. En mogen zien dat het helemaal goed is tussen u en hem. Vader, ga met hem mee. Geef hem kracht en geef hem hoop. Vader, wil u bidden of u ons gebed wilt verhoren. Of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. We zingen twee liederen achter elkaar. Prijs de Heer die herders prijzen en een kind geboren te Bethlehem.
Thank you.
Er zal nu gecollecteerd worden. En tijdens de collecte mag u luisteren naar een mooi stuk muziek. De collecte die is bestemd voor zending en hulpverlening. Wij willen graag de blijde boodschap van Jezus uitdragen op deze wereld. En daar is ook geld voor nodig natuurlijk om mensen te kunnen aanstellen in het buitenland. Om mensen te kunnen helpen daar. En daar deze collecte. zingen als afsluiting Laudate Dominum en Ere zij God.
Thank you.
goed voor ons en hij zegent ons voortdurend. En die mag u ook nog nu weer de zegen van God meegeven. Laten we ons hart richten op hem om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Hartelijk dank dat u er was. Ik heb nog een paar dienstmededelingen. Het is goed om even naar te luisteren, denk ik. Er is koffie en er is kerstbrood. En dat is zowel beneden in de benedenzaal als in de gele rijder. Dus er is koffie en kerstbrood hier in de benedenzaal en ook in de gele rijder. En de ouders die kinderen hebben dus in de gele rijder, die kunnen daar gewoon lekker koffie drinken met kerstbrood. De ouders van de... Wat echt belangrijk is, is dat er straks om 12:30... hier een presentatie wordt gegeven van het kinderproject. De kinderen die hebben wekenlang zijn ze bezig geweest met een project. Hebben ze voor ons allemaal ingestudeerd. En dat willen ze heel graag aan jullie allemaal presenteren. Dus we nodigen u van harte uit om daar straks bij aanwezig te zijn en om te genieten van wat de kinderen hebben geleerd en wat ze hebben gedaan. De ouders van, en het is even belangrijk, nu wordt het wat ingewikkelder. Dan moet je dingen gaan onthouden. De ouders van de lagere groepen, dus groep 1 tot 5. Die worden, ja, we maken er 5 van. 1 tot 5. Of 4. Dit is het 4. Waar is de chef? Ja? Staat op scherm? Oh. Nou, lees het dan maar. Ja, dan vragen ze mij om het af te kondigen. Zet het gewoon op de schermen. Dus de ouders van groep 1 tot en met 4, die worden vriendelijk gevraagd om hier beneden te gaan zitten met de kinderen. Dus dat betekent dat andere mensen, die normaal altijd gewend zijn om beneden te zitten, misschien even naar boven moeten. En oudere mensen mogen natuurlijk ook beneden blijven zitten. Dat is helder. Groep 5 en 6 en 7 en 8 mogen zich verzamelen in de kidskoepel. In het lokaal achter de keuken. Want dan gaan jullie nog eventjes bezig om nog even de laatste puntje op de i te zetten. Dus groep 5, 6, 7, 8. Even verzamelen in de kidskoepel. In het lokaal achter de keuken. Dat waren de mededelingen. Tot straks gaan we het kinderkerstfeest zien.